Dit is een podcast van NRC Handelsblad. NRC.fm.
Welkom bij NRC FM, het praatprogramma van NRC Handelsblad, opgenomen in de Tempel der Verlichting Felix Meritis in Amsterdam. Vandaag gaan we praten over de vraag: kan vrijzinnigheid het antwoord zijn op de politieke en maatschappelijke problemen die Nederland op dit moment teisteren? We praten erover met Dick Pels, socioloog en publicist, die al jaren aankondigt dat hij een vrijzinnig democratische bond wil oprichten. Verder is aan tafel Raymond van der Boogaard, thans chef kunstredactie van NRC Handelsblad, maar ook oud-diplomatiek redacteur, als ik het goed heb, en correspondent in vele landen voor NRC Handelsblad. En ook expert op het gebied van vrijzinnigheid en anarchisme en aanverwante zaken. Verder hebben we Daan Diederiks, internetjournalist verbonden aan NRC FM. Mijn naam is Paul Steenhuis en het is vandaag 9 oktober, 12. Geloof ik. 12 oktober, sorry. heel actueel. Voor we over de vrijzinnigheid spreken, eerst even een kort rondje. Wat is er deze week in het nieuws opgevallen? Dick, meneer Pels.
Meneer Pels. Nou, ten eerste het burgemeestersreferendum, die vreselijke soap in Utrecht, die natuurlijk heel verkeerd afliep. En bij mij vooral is opgevallen dat die ene kandidaat van de PvdA, de winnaar dus, zichzelf op de borst klopte omdat hij meende dat hij het referendum had gewonnen.
Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Ja, dat was wel...
Verder nog iets?
Nou ja, nee, dat was wel het fiasco van het referendum.
Fiasco van de week.
Ja, fiasco van de week. Raymond, is jou iets opgevallen?
Ja, ik was gisteravond bij de opening van de Andy Warhol tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Die is heel erg mooi, omdat daar eigenlijk bij mijn weten voor het eerst een manier is gevonden om in een museale omgeving met films te werken. Je hebt dus een grote zaal.
Ja.
En het,
die heel donker is, want er is geen
die heel donker is, want er worden films vertoond. En dan kun je verder al die merkwaardige, of het algemeen zwart-wit, in de keuken min of meer vervaardigde films van Andy Warhol zien. En het mooiste vind ik daaraan eigenlijk dat er onder het scherm een soort van elektronische teller is. Er is dan een paneel waarop staat hoe lang die film in totaal is en waar die over gaat. Allemaal trouwens
ontzettend... Ja, er zitten ook urenlange opnames van ramen. En
allemaal ontzettend nuttige informatie als die opname van dat raam, om ze wat te noemen. Dus een totale lengte heeft van 7 uur 36, dan zie je in die teller waar je bent in die film. Dus,
dan weet je hoe lang je nog...
Op 2 uur 35 en dan kun je dus zelf een inschatting maken hoe lang je dat nog wilt volhouden. Oh, ja. Maar ik wil dat trouwens, en het gaat helemaal niet over ironiseren. We hebben ook een prachtig stuk in de krant van Joost Wageman over de merites van deze tentoonstelling, die iedereen kan aanbevelen. En... maar ik vond het heel erg mooi gedaan. Iets wat erg onwaarschijnlijk is dat je daarmee wegkomt. En ik vond dat een beetje aan de downside was het optreden van Lou Reed. Omdat het
take a walk on the downside.
Take a walk on the downside. Omdat het op menigtoon voorlezen van op zich al niet zo heel erg slechte songteksten. Dat is iets wat ik niemand zou aanbevelen.
Raymond, mogen we je vragen om elke maand een recensie zo te komen geven in deze
graag.
Podcast? Dat lijkt me heel erg de moeite waard. Ja. Daan, is jou nog iets opgevallen?
Mijn punt is de doodstraf en Afghanistan. Dat is een merkwaardig verloop van de gang van zaken. Want in de discussie over rond het troepen sturen naar Afghanistan werd er vooral gezegd dat de gevangenen niet aan de Amerikanen overgegeven mochten worden, want die zouden ze dan in Guantanamo Bay in de gevangenis stoppen. Maar nu geeft de Nederlandse militairen ze aan de Afghaanse leger en die...
Die hakt ze de kop af?
Hakt ze vervolgens de kop af, ja.
Oké. Nou, dat zijn interessante... Ik dacht dat Guantanamo Bay ook afgebouwd moest worden als dat... Dat mag niet meer. Oké. Nou, dat is interessant. Ja. Maar dat is uit de Kamer op dit moment.
Dat was van de week ironisch. Ik vond het ironische ontwikkelingsgang van zaken.
Oké. Juist. Dat zijn de goede cafégeluiden die we hier in het café van Felix Meritis die bij deze podcast horen. Dan richten we ons nu op de actualiteit. Ik stel voor dat we eerst de diagnose stellen en daarna het medicijn of de therapie, de vrijzinnigheid ter discussie stellen. Dus misschien moeten we even een paar punten uit het huidige debat, politiek debat, maatschappelijk debat, aanroeren. Waarin u zich ook nadrukkelijk meldt af en toe door opiniestukken. Laten we eerst even beginnen met de discussie over de nationale identiteit. Naar aanleiding van zowel Maxima als het WRR-rapport. En de felle reacties daarop. Wat is uw positie daarin? En heeft Maxima de Oranje Vereniging en alle andere Nederlanders geschoffeerd door te zeggen dat er geen identiteit is? Of hoe zie ik dat?
Nou ja, ik ben republikein, dus dat is al een moeilijkheid. Maar ik had toch even het gevoel van oranje boven, hoor, toen ik Maxima hoorde. Ik was er ook bij in die zaal, in de oude zaal van de Tweede Kamer. Toen ze dat uitsprak. En ik vond het eigenlijk een heel genuanceerde toespraak. Dus ik was het eigenlijk ook wel mee eens.
Oh, het gevoel van oranje boven was, ik was heel blij dat Maxima dit zei.
Nou ja, Maxima is natuurlijk een figuur met uitstraling en macht. Ze staat ook in een zekere traditie. Als je denkt aan prins Klaus, die op een gegeven moment zei van, ik ben wereldburger en dan ben ik daarna Europeaan en daarna pas Nederlander. En dat werd in de Kamer in dat debat van een paar jaar geleden omgekeerd door Rita Verdonk. Want die zei, nee, dat is helemaal verkeerd. Want de woorden van Klaus werden geciteerd door Femke Halsema. Dat is helemaal verkeerd, zei Rita Verdonk. Het is omgekeerd. Je bent eerst Nederlander en daarna pas Europeaan en daarna pas wereldburger. Eigenlijk wilden ze zeggen, je bent eerst Nederlander en daarna pas Nederlander en daarna pas Nederlander. En het Nederlandschap is de hoofdprijs. Dus er is wel een soort traditie, zal ik maar zeggen, in het Koningshuis. Maxima zelf is natuurlijk ook het boegbeeld van die PAVEM-commissie geweest. Dus die commissie ging over de participatie en inburgering van allochtone vrouwen. Ze heeft zelf 7 jaar geleden, had ze het ook over, zo'n tournee door het land gemaakt. Noemde zelfs haar inburgeringscursus. En daar heeft ze tot de conclusie uitgetrokken dat ze de Nederlander met de nadruk op de niet heeft kunnen vinden.
Ja, maar zij verenigde eigenlijk zowel een soort bruggenbouwende functie in de integratie, omdat ze zelf een Argentijnse was die inburgerde. Maar ze werd ook nauw aan het hart gesloten door alle oranje verenigingen die nu toch wel in opstand gekomen zijn.
Ja.
En dat is ook wat Paul Scheffer de vorige week in onze podcast zei. Dat hij neemt het Maxima kwalijk. Door hij noemt dat een elitaire opstelling, een wereldburgeropstelling. Mm-hmm. Daarmee vervreemd je Nederlanders van je. Dus groepen Nederlanders die zich zorgen maken over de veranderende wereld en een soort cultuur, hij noemde dat een cultuurangst in zijn boek, hebben. En hij vindt dat je die serieus moet nemen, omdat alle maatschappelijke en politieke bewegingen, zoals Fortuyn en Wilders nu, voor een deel volgens hem uit de miskenning komen van dat gevoel.
Ja, en die jaag je zo naar Wilders toe, dat was zijn stelling.
Ja, ik vind dat Paul Scheffer enorm overdrijft in dit opzicht, maar het is wel zo dat hij in een coalitie terecht is gekomen van die ik maar een beetje
Wilders, Scheffer,
onzalig vind. Ja, en het begint met Wilders en daarna krijg je de VVD,
Verdonk.
Ook het CDA, Verdonk natuurlijk, maar ook de Telegraaf, de Fortuynisten, want als je de websites van de Fortuynisten bekijkt, dan zie je ook trouwens hele merkwaardige republikeinse opstand zie je bij de Fortuynisten, hoor, want die zeggen nu het hele Koningshuis moet maar weg. Als Maxima de Nederlandse identiteit ontkent. De Telegraaf dus en de Oranje Verenigingen. Bart-Jan Spruit, toch een beetje de voorman van het neoconservatisme in Nederland, die nu dat weekblad Opinio volschrijft. En Paul Scheffer. En die ging er toch wel heel hard in, vond ik, hoor. Door Maxima van hooghartigheid te beschuldigen. En te zeggen dat ze alleen maar in een gated community had gewoond. En dat ze dus helemaal geen notie had van het land wat daar buiten was.
Ja, maar
en dat vind ik echt een beetje bezopen, hoor. Echt een beetje.
Maar dat contact met die mensen die dat deel van de bevolking, laten we zeggen, waar Fortuyn zich ook door gesteund voelde. En die mensen die nu naar Wilders gaan. Dat, ik bedoel, de politieke elite moet daar toch een soort. Die moet ook daarmee een brug bouwen, zal ik maar zeggen. Dat is niet zo.
Ja, dat ben ik wel met Scheffer eens. Maar de vraag is hoeveel je daarin moet gaan. Hoe ver ga je met het fortuinistische onderbuikgevoel mee? Hoe ver ga je met het populistische idee mee dat Nederland een vaste identiteit bezit, hè, die uit onze cultuur, geschiedenis, taal, et cetera, tevoorschijn komt rollen als een soort blok, waarmee je dus ook heel gemakkelijk tussen wij en zij kunt gaan onderscheiden. Want dat is toch
maar
een beetje
zelf,
wat
het in uw boek De Zwakte van Nederland, dat Nederland wel degelijk ook een identiteit heeft.
Ja, natuurlijk heeft Nederland maar ja, zoals vaak gezegd in ter verdediging van Maxima, die identiteit die is historisch gevormd en die vormt zich nog verder. Dus die is dynamisch, die is in ontwikkeling. Er komen allerlei nieuwe dingen bij. En daar kun je dus ook iedereen definieert hier op zijn eigen manier. En om uit te gaan van een vaste identiteit, hè, die bestaat uit al die ingrediënten. Dus je hebt taal, cultuur, geschiedenis en grondgebied. Als die allemaal over elkaar heen vallen, dan kom je heel dicht in de buurt van een vorm van neonationalisme, wat we in Nederland eigenlijk niet hebben gekend. En wat ik dus merkwaardig vind aan Scheffer is dat hij zich niet realiseert dat juist die zelfrelativering, waar hij dus heel veel bezwaren tegen heeft, een element is van de Nederlandse cultuur en dat we daar ook trots op kunnen zijn. Dat juist misschien het element is van onze cultuur wat ons onderscheidt van die culturen waar wij onszelf tegen moeten verdedigen. En ik geef hem volkomen gelijk dat er, zeg maar, in de migrantenculturen dat daar een hardheid zit over de eigen identiteit. In de islamitische cultuur zit ook een hardheid waar we ons tegen moeten beschermen.
Maar
dat vind ik niet dat je van de weeromstuit moet gaan zoeken naar een versterking van de eigen Nederlandse identiteit. Want dan dupliceer je alleen maar, dan spiegel je alleen maar dat probleem. Je moet juist proberen om die identiteiten te verzachten.
Maar dat is bijna christelijk. Maar de andere wang toekeer. Maar de zachte krachten zullen overwinnen, maar hoe?
Niet vanzelf.
Niet vanzelf?
Nee.
Ja, maar je stelt de zachte krachten in Nederland tegenover ook de Nederlandse harde krachten.
Ja.
Dat zijn de verlichtingsdenkers, de radicale verlichtingsdenkers.
Nee, maar ook de neonationalisten van het verslag van Wilders en Verdonk.
Ja, maar je maakt wel een onderscheid tussen die twee neonationalisten en de pamphleteurs.
Ja, zeker. Nee, dat klopt.
Maar Raymond, jij hebt je als diplomatiek redacteur, heet het?
Dat was ook politiek
redacteur. Politiek redacteur. Jij hebt die hele fortunistische toestand meegemaakt. Hoe zie jij dit, deze discussie? Vind jij er sprake van neonationalisme op dit moment?
Nee, het is ook onjuist, vind ik, om over zachte krachten te spreken. Er is in de Nederlandse samenleving eigenlijk sinds de wording van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een voortdurend debat, wat dat betreft heeft Maxima helemaal gelijk, geweest over wat het wezen is, niet zozeer van onze nationale identiteit, want dat is een 19e-eeuws romantisch begrip, maar wat het wezen is van onze staat alleen al. Of die, wat de aard was van de opstand tegen Spanje, of die vanwege het geloof dan wel, vanwege de vrijheden werd ondernomen.
Tegen de belasting.
Ja, en je moet je niet vergissen dat de Republiek tot 1795 een land was dat in een voortdurende, bijna burgeroorlogachtige situatie verkeerde, in een debat dat onder andere staatkundig en onder andere theologisch was. Het 12-jarig bestand, de patriottenopstand in 1781. En daarom is ook onjuist te zeggen dat degene die zegt, laten we de tegenstellingen in dit land een beetje pacificeren, of laten we ons niet inlaten met een definiëring van het Nederlanderschap en de Nederlandse identiteit die niet zo uitgesproken is en niet zo normatief is, dat een soort van lullige, karakterloze houding is. Dat is vrij essentieel.
Maar dat zeg ik niet, hè?
Ja. Nee, jij zegt dat niet. Ik val je bij.
Wat zeg jij dan? Ja. Nou, dat vind ik niet.
Want dit is een goed punt. Ik vind het heel erg nodig met Paul Scheffer om die Nederlandse identiteit te gaan hervinden en opnieuw te definiëren. En om een zekere trots te kunnen hervinden op wat wij zo al zijn geworden. Want dat biedt een uitgangspunt, geloof ik, voor de dialoog, maar ook het conflict met die culturen die zich nou hebben genesteld in ons midden en waar het moeilijk mee hebben. En dat is allemaal heel erg hard nodig. Maar ik constateer dat, dat zie je bij de neoconservatieven ook, dat er wordt het hele rijtje van kernnormen en waarden opgesomd als scheiding tussen kerk en staat, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, gelijkheid tussen hetero's en homo's en al die zaken.
De grondrechten, ja.
Maar één ding, één waarde wordt daar nooit in genoemd. En dat is een cruciale waarde die wij in Nederland, kun je uit de hele Nederlandse geschiedenis ook uitlezen. Dat is het vermogen wat wij hebben opgebouwd, ook al door puur geluk of pech kun je zeggen, van een klein landje te zijn. Dat wij onszelf hebben leren relativeren en nieuwsgierig zijn geworden, ook als handelaren natuurlijk naar de buitenwereld. Dat we andere talen zijn gaan leren, dat we mensen makkelijk hebben kunnen opnemen. Dat we godsdienstvrijheid, ook nog heel gebrekkig natuurlijk in het begin, hebben kunnen installeren in onze cultuur. En dat is een heel belangrijk element. Dus als Scheffer zegt, de open samenleving moeten we verdedigen, niet relativeren, dan zou ik de tegenvraag willen stellen van, wat doe je dan met het gegeven dat relativeringsvermogen, dat is niet stuk relativeren van de eigen identiteit, maar dat die productieve twijfel een element is van onze identiteit, die we kunnen voorleggen aan anderen, zelfs kunnen eisen dat ze zich daaraan aanpassen. Want dat kun je in feite doen. Hè? Die harde identiteit, de islam is niet bekend om zijn neiging tot zelfkritiek. Als onze cultuur er iets goed kan, is dat zelfkritiek leveren. Dat is dus precies wat wij die cultuur kunnen voorhouden en waartoe we die cultuur
maar
kunnen
verleiden. Maar dat is een zekere superieure houding dan?
Ja,
dan
dat is een superieure houding en daar ben ik ook helemaal niet bang voor om dat zo te noemen.
Ja, maar in de Nederlandse geschiedenis zijn er twee, wat dat betreft, is er natuurlijk die relativerende houding die eigenlijk ook weer modern is. Want in de 19e eeuw werden de 18e eeuw werden de katholieken nog volledig buitengesloten. Mm-hmm. Ja. Dus ik bedoel, een soort separatisme is er altijd geweest. En dat zie je nu ook weer terugkomen ten aanzien van de islamieten.
Terwijl de katholieken even voor goed begrip een meerderheid van de bevolking uitmaken.
Nog steeds.
Ja, al
nog
in
steeds.
De republiek. Ja.
Ja. Zijn er nog steeds numeriek meer katholieken dan protestanten?
Nee, maar daarom wil ik ook
zeggen. Staat daarentegen is gebaseerd op het calvinistische redenering.
Ja, maar daarom heeft Scheffer ook gelijk. Hè, dat hele idee dat model van de verzuiling, dat ons verder helpt, dat het kan worden geëxtrapoleerd en het worden toegepast op deze situatie. Dat onzinnig is, omdat er zoveel gestapelde problemen zijn. Maar, dat oude model van behoud van cultuur en identiteit, soevereiniteit in eigen kring, een soort islamitische zuil oprichten, dat is volkomen uit de lucht gegrepen. Hij heeft gelijk zijn kritiek op het multiculturalisme in die zin, voor zover het verbonden was met de gedachte dat onze oude traditie ook die nieuwe islamitische migratie wel zou kunnen opvangen. En dat is niet het geval.
Maar meneer Pels, even naar een andere actuele kwestie. Het is op dit moment even wat rustiger rond Jami, maar u bent iemand die eerst getekend heeft de verklaring, de steunverklaring, en daarna is teruggekomen op die. Ja. Hoe moet ik dat zien in het licht van deze discussie? Nou ja, eerst hard er tegenin.
Ik beluister de kritiek dat het wel eens een beetje een optimistische.
Nee, zit,
zou
ik stel een vraag.
Stel een vraag.
Nee.
Ja, die vragen. Die vragen.
Heb je een fout?
Ik vroeg, hoe moet ik dat zien in uw denkwereld over waarom eerst ondertekenen en waarom daarna daarop terugkomen? Ik bedoel, dat is ook een beetje.
Nee, ik heb die verklaring ondertekend omdat ik het hoofdpunt van die geloofsvrijheid en dus ook van de vrijheid om van je geloof af te vallen, dat was het hoofdpunt van die verklaring, het belangrijkste vond. Daarnaast stonden er wat dingen in die verklaring over de islam die me niet zo bevielen. Maar toen dacht ik, we lezen daar overheen, wie weet. Maar ondertussen begon dat dus dat tweede element van die ongenuanceerde islamkritiek een veel grotere rol te spelen. Omdat Jami zich begon te manifesteren, begon toenadering te zoeken tot Wilders. En toen heeft hij dus een brief geschreven, een stuk geschreven. In de Volksstand samen met Wilders, waarin eigenlijk de hoofdmoot was keiharde kritiek op de islam als geheel, als gewelddadige godsdienst. Want die zou dus alleen maar geïnteresseerd zijn in het uitmoorden van alle ongelovigen. En ook die beledigingen. Die beledigingen, daar stoor ik mijzelf niet zo aan, hoor, want ik ben geen islamiet. Dus, maar ik vind het verder ook geen probleem.
Maar geldt in principe van Voltaire niet? Dat je zegt van meneer, ik ben het niet met u eens, maar ik zal tot mijn dood verdedigen.
Ja,
dat u dit mag zeggen.
Nee, maar dat doe
maar
ik ook.
U bent daar wat van teruggekomen.
Nou ja, ik heb geen zin om een verklaring te ondertekenen waarbij toch eigenlijk een verborgen agenda blijkt zich te ontpoppen.
Dat is het.
Ik sta nog steeds achter het beginsel van de geloofsvrijheid. En wat ik ook wilde was een brug slaan tussen links en rechts. Want aan het begin heb ik Jami gesteund met een e-mail. Toen een heel klein berichtje kwam in de krant dat hij dat comité wilde oprichten. En toen zag ik dus alleen maar Elian en Cliteur staan. Dacht van, nou, dat jongen kan wel wat, nog wat andere mensen gebruiken vanuit de progressieve hoek. Laten we daar maar eens gaan steunen. En toen kwam de PvdA eroverheen. Ook een heel verhaal apart, wat heel verkeerd natuurlijk ging. Die Partij van de Arbeid heeft ook een hele rare rol gespeeld daarin. Dus dat sterkte mij eigenlijk wel in de gedachte dat die Jami moest worden gesteund. Kijk, de PvdA had zo'n beetje de gedachte van, het staat al in ons beginselprogramma, dus we hoeven hem niet te steunen.
Nee, dat is raar.
Ja, dat is dus waanzin.
Ja, dat is een raar idee.
Ja. Maar toen begon het dus een beetje mis te lopen in mijn ogen, omdat dat Wilders-verhaal dat begon te overheersen. Wilders heeft zelfs natuurlijk ook alleen maar getekend uit opportunisme. En toen schreef notabene Joost Zwageman, dus toch een prominent lid van dat steuncomité, dat de ondertekening van Wilders eigenlijk ongeldig was, omdat uit dat stuk bleek dat hij de geloofsvrijheid van islamieten niet serieus nam en ontkende. En toen schreef ik Joost Zwageman weer, die ik verder helemaal niet ken, dat dat dan ook betekent dat de Jami zijn eigen steunverklaring niet kan ondertekenen, want die had samen met Wilders zo'n stuk geschreven. Dus volgens mij was het toen wel afgelopen met dat steuncomité.
Nou ja, Zwageman wilde meer Wilders
schaakmat. Niemand weet hoe het over gaat. Okay.
Hij wilde meer Wilders schaakmat zetten. Van ja, je hebt dat getekend, dus ben je toch voor.
Wat zeg je nou? Wie?
Joost Zwageman wilde Wilders schaakmat zetten.
Nee.
Tuurlijk wel.
Zwageman is ook een beetje gepiepeld door. Eigenlijk heeft Wilders weer een hele mooie coup gepleegd daarmee.
Gepiepeld door wie?
Door Wilders, ja.
Zwageman die dacht van, oh, dat staat erin, dus dat heeft Wilders ondertekend. Dus daar is hij het mee eens. Nou, en wilde hij hem zo schaakmat zetten.
Dat ja, maar goed.
Nu, zo las ik het in.
Die linkse collega's van mij, die vallen nu allemaal terug op de gedachte dat Jami is dus een ongeleid projectiel. Is een jongen die niet goed uit zijn woorden kan komen. Daar moeten we dus helemaal afscheid van nemen. Maar die steunverklaring die staat nog huizenhoog overeind. En ik vind het zelf heel moeilijk om zo formalistisch te redeneren.
Wat bedoelt u overigens met collega's van mij? Columnisten of
nee,
opinieschrijvers?
Al die linkse mensen die de verklaring hebben ondertekend.
Okay. Oh, collega's als steunverklaring. Okay.
Evelien Tonkens.
Ik wil langzaam even wat meer naar de vrijzinnigheid. Ik wou ook nog wel vragen of er sprake is van een christelijk-socialistisch beschavingsoffensief op dit moment, waarin elementen als gezin. We hebben het gezin staat centraal bij de ChristenUnie minister. De paddo's zijn vandaag verboden, worden verboden. De verseksualisering van de samenleving moet een ernstige halt toegeroepen worden. Er mogen geen billboards met blote billen meer in de stad hangen. Vaderlandsliefde, trots op vaderlandsliefde. Dat soort elementen zijn in dit kabinet. Roomsrood mag je niet noemen, maar. Is er sprake van een christelijk-socialistisch beschavingsoffensief?
Ja, dat is er absoluut, ja.
Ja, en wat vindt u daarvan?
Nou, ik vind het wel zorgelijk in sommige opzichten. Ik vind het niet verkeerd dat er een hele nieuwe discussie is aangekaart over bijvoorbeeld zoiets als die seksualisering.
Vind u dat niet vreselijk overdreven?
Nee, dat vind ik niet vreselijk overdreven. Ik vind dat het in sommige opzichten wel overdreven. Maar dat er op sommige punten, als je bijvoorbeeld kijkt naar prostitutie, hè,
de wallen worden ook niet getimmerd.
Kinderporno, et cetera, al die zaken, dat zijn zaken waarover de discussie overnieuw moet worden gevoerd. Over die andere kwesties.
Maar dat gaat dan over misbruik meestal.
Criminaliteit. Nee, ik vind het verkeerd dat prostitutie tegenwoordig geldt als een normaal beroep.
Maar u bent van GroenLinks en GroenLinks wil een stadsvergunning dus geven hier in de stad.
Dat vind ik dus ook, zoals Femke Halsema daarop reageert, vind ik wel heel, heel erg krampachtig. Ik vind dat zij loopt weg voor elke serieuze discussie op dit punt. En ik vind dat de Partij van de Arbeid, maar ook de ChristenUnie en anderen daar een punt hebben om dat opnieuw aan te kaarten. Om daar de diepte en de breedte van dat prostitutieprobleem is overnieuw te bekijken.
De hele wet opnieuw te.
Ja, misschien wel, ja. Ja.
Maar het wordt altijd wel gekoppeld aan al die andere dingen. Die zegt dat hij van een vrijzinnig democraat wil zijn. Want dat is toch een vorm, ik bedoel, juist het verborgen houden van dat soort dingen, of het buiten het wettelijke houden, maakt het veel ongrijpbaarder. Hetzelfde geldt voor de discussie over laten we dan maar tot softdrugs beperken. Ik bedoel, hoe verder je dat buiten de legaliteit houdt, hoe ongrijpbaarder en schimmiger dat wordt.
Ja, dat is wel waar. Dus misschien moet je dat bordeelverbod niet, wat was het weer, opheffen? Ik ben altijd in de war met die dingen. Maar, ik ben voor een discussie op die punten, omdat ik vind dat, en dat is niet in strijd met vrijzinnigheid, voor zover ik weet. Vrijzinnigheid betekent niet, zeg maar, het liberalisme van laissez-faire op cultureel gebied. Dat is juist iets waar je tegen verzet. Het gaat erom dat die liberale partijen, opnieuw moeten leren moraliseren. En dat moet GroenLinks ook opnieuw leren.
Bent u nu overigens GroenLinks of heimatloze linker, of bent u PvdA?
Nee, ik ben een kennismakend lid van
GroenLinks. Lid van, ja. GroenLinks.
Maar is een vrijzinnige benadering van de politiek, is dat een liberaal die moraliseert? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, wat is vrijzinnigheid in dit verband, in dit politieke verband?
Nou ja, vrijzinnigheid is in de kern is dat, dat je het recht van iedereen verdedigt om anders over iets te denken. Dus de vrijheid van denken, vrijheid van geloof, vrijheid van meningsuiting, het recht op nonconformisme, ook de verdediging heel materieel van de mogelijkheden, het uitbreiden van de mogelijkheden voor mensen om individu te zijn, om autonomie te verwerven, om zichzelf te ontplooien en daarvoor de materiële mogelijkheden te scheppen. En dat is dus niet niks qua politiek programma, als je realiseert wat er allemaal moet gebeuren.
Maar daar zit een soort socialistische steungedachte in?
Ja.
Of nou ja, het is niet zwakkere steunen in?
Nou, niet alleen de zwakkere. Nee, het is eigenlijk een idee van radicale kansengelijkheid.
Radicale kansengelijkheid.
Ja. Dus je geeft zoveel mogelijk mensen, of eigenlijk iedereen, zoveel
klinkt
mogelijk.
Maar ook liberaal. Ik bedoel, Felix Meerdert is geluk door verdiensten. Dat is, dus, dat moeten alle.
Ja, het gaat om die hele notie van verdiensten. Dat is wel een interessant punt, want dat is inderdaad ook de wortel van die verlichtingsdiscussie, die hier ook is begonnen. De verlichting gaat natuurlijk over over een maatschappij die zo is ingericht dat sociale posities erfelijk worden overgedragen. Ja. En de kritiek daarop van de verlichting is dat het een hele verkeerde manier is om de maatschappij in te richten. Dus dat allerlei posities in de maatschappij, dat die moeten openstaan voor talenten. En dat betekent dus voor iedereen en voor alle mogelijke talenten. En dat, die gedachte is door het liberalisme opgepakt en door het socialisme geradicaliseerd. En zeg maar, zo'n partij als de Vrijzinnig Democratische Bond, die bestond in Nederland tussen 1946, heeft een soort middenweg proberen te vinden, een soort derde weg tussen liberalisme en socialisme. En heel sterk gefocust op die gedachte van de kansengelijkheid.
Maar is dat niet wat D66 nu geprobeerd heeft en, nou ja, laten we maar zeggen, jammerlijk ten onder gegaan is?
Nee, want D66 heeft altijd een hele zwakke sociaal-economische theorie gehad. Ze waren echt bij de tijd wat betreft democratisering. Ik vind dat het democratiseringsprogramma van D66 anno nu ook heel actueel is. Zeker wanneer je ziet dat het helemaal onder het tapijt is gegooid. Die bestuurlijke vernieuwing is helemaal in de prullenbak gesmeten door de dominante politieke partijen, nu ook door de Partij van de Arbeid. Dus dat hele programma van radicale democratisering, directe democratie, wat ook is overgenomen door Fortuyn, dat vind ik een heel belangrijk element. Maar ook dat die gedachte van, die moet gekoppeld worden aan die gedachte van radicale kansengelijkheid in de zin van het scheppen van ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen, waarbij je moet realiseren dat er eigenlijk heel veel socialistische, zien de luisteraars niet, maar ik maak even een tussenhaakjes gebaar.
Maximaal, quasi, zeg maar zo.
Quasi-socialistische programma moet je daarvoor hebben, om ervoor te zorgen dat het ook inderdaad voor iedereen, dus ook voor migrantenkinderen, et cetera, geldt.
Ja. Maar je zegt de materieel de kansen scheppen om dat iedereen gelijke kans krijgt, maar is het niet zo dat je dat juist cultureel moet doen? Dat je met de cultuur is tegenwoordig veel belangrijker dan de eventuele materiële voorwaarden. Je moet de cultuur krijgen, je moet genoeg kennis en krijgen om mee te doen in de maatschappij.
Nee, ik geloof niet
en
zo.
En vooral in die discussie rond de integratie.
Maar hij is quasi-socialist.
Gaat het meer om de culturele toegang dan om de daadwerkelijk materiële toegang?
Nee, maar ik geloof niet zo in die scheiding. En ik geloof ook dat die financiële ongelijkheid, die armoedeproblematiek, wordt onderschat. En armoede heeft heel veel te maken met het achterblijven in cultureel opzicht. Dus je hebt te maken met een dubbele sociale erfelijkheid eigenlijk. Hè? In termen van armoede of rijkdom, of het verschil in inkomen, geld dus. En het verschil in cultureel kapitaal.
Ik wil even Raymond vragen.
En dat betekent gewoon, en die twee die versterken elkaar. Dus als je arm bent kun je kinderen ook niet op extra cursussen doen. Dan, als je arm bent heb je ook niet de mogelijkheden om daarbij te spijkeren. Maar dan ben je meestal ook cultureel gedepriveerd. Je bent bijvoorbeeld analfabeet en dan kun je niet eens goed met je kinderen praten. En die krijgen dan een vreselijke achterstand die bijna niet meer is in te halen.
Ik wil even naar Raymond.
Als je deze materiële tegenstelling nu uitneemt als vroeger hadden we dat een klasseanalyse genoemd. Maar zeker in de tijd dat de Vrijzinnig Democratische Bond nog bestond, was dat. Heeft het dan wel zin om jezelf bij partijvorming of de wederopleving van de VDB die u voorstelt, om jezelf dan op zo'n duidelijk... Om dat zeggen, idealistisch standpunt te stellen. Die VDB, zoals die na de Tweede Wereldoorlog in de Partij van de Arbeid is omgegaan, later een beetje ook nog in de VVD, die had natuurlijk als zodanig niet een materialistisch programma, maar die had wel een soort, strategisch programma, namelijk dat zij vond dat de moderne arbeidersbeweging, de SDAP, dat die een niet-reformistische partij was en niet deelnam aan de burgerlijke staat, dat die zou moeten worden betrokken wel degelijk bij het parlementaire spel en bij de regering en wat iets meer. En dat was eigenlijk het basisprogramma van die partij om een sociale beweging die ook een klassebelang vertegenwoordigt te betrekken bij de staat, bij het politieke leven van die
tijd.
Dat
is niet helemaal juist.
Ze hebben ook al deelgenomen, net als D66, aan rechtse coalitie.
Mogen we de afrondende vraag stellen? Komt de partij er en hoeveel kans ziet u dan om dit programma of dit vrijzinnige programma dan te realiseren?
Ik weet niet of die partij er komt. Meestal willen mensen liever dat er iets afgaat van de bestaande politieke partijen dan wat er bij komt. Maar ik zie wel mogelijkheden als je kijkt naar het traject tussen SP aan de ene kant, aan de linkerkant. De SP is geen vrijzinnige partij, is een autoritaire partij, is ook geen debatpartij, is ook een nationalistische partij. Aan de andere kant heb je de grens ongeveer bij de VVD liggen. Daar zijn dan... aanvaardbare liberalen als Dijkstal en Dales en Winsemius en zo. De sociaal-liberalen die het echt zijn in plaats van Rutte. Die zou je ook kunnen interesseren. En daartussenin ligt een traject van waar mensen zitten en misschien ook wel nieuwe kiezers die je kunt interesseren voor zo'n soort programma van... je hoeft het niet per se vrijzinnig te noemen. Je kunt ook zeggen het is vrijzinnig socialisme of je kunt zeggen het is sociaal... liberalisme of wat dan ook. Maar, die termen maken allemaal niet uit. Maar je hebt dus GroenLinks, de Halsema-stroming, zeg maar, die niet onomstreden is binnen GroenLinks. Je hebt D66 is heel klein geworden. En je hebt dan de helft van de Partij van de Arbeid die nu gebukt gaat onder de wending die Bos heeft genomen. Door zich af te wenden van het beginselprogramma, wat eigenlijk een vrijzinnig beginselprogramma is.
Maar zou het niet beter zijn om het vrijzinnige element in de Partij van de Arbeid te versterken, om het zo te noemen? Zou dat niet een... Ik bedoel, wat heeft het voor zin om op het moment dat de Neo-Malthusiaanse Bond en de Verenigde Dageraad, et cetera, reeds lang de geest hebben gegeven, om dan weer eens zo'n fantoom uit het verleden, een vrijzinnig democratische partij...
Omdat ik de Partij van de Arbeid wel een beetje van binnen ken. En ik ben, als ik in één partij teleurgesteld ben de laatste tijd, dan is het wel de PvdA. Ik ben niet voor niks lid geworden van GroenLinks. Ik was partijloos... dat mag niemand weten hoor, maar dat is een half jaar in de CPN, maar dat was een jeugdzonde. Dus daarna, wie niet? Ja. Daarna dus nooit meer partijen. Maar ik heb nu wel toch het idee dat je, als je iets, ook zelfs maar als je een programma wilt concretiseren, dan moet je toch gaan denken in termen van een politieke partij, al is het maar doen alsof. Om zo concreet mogelijk te zijn met je politiek programma.
Dat vind ik geen bevredigend antwoord. Je kunt van een intellectueel...
Moeten wel afronden. Kan het kort?
Dat hij een antwoord heeft op de vraag waarom hij zo nodig een klein nieuw zuiltje moet oprichten.
Ik wil antwoord geven op wat van ook. Omdat dat programma nergens anders te vinden is. Hoewel in stukken en brokken wel hier en
ja,
daar.
Ja, en bij de VVD, en bij de GroenLinks, en bij de PvdA.
Maar dat
en bij
D66.
En bij
D66.
Maar, er is geen organisatie, zeg maar, die de koppeling maakt tussen die radicale kansengelijkheid, die bijna SP-achtige sociale rechtvaardigheid met zich mee zou brengen.
Brood voor
idee. En het democratiseringsprogramma van D66. Want ik geloof daar ook dat daar echt behoefte aan is.
Goed, ik wou afronden de vraag stellen. U mag antwoorden met ja of nee. Als de nieuwe Vrijzinnig Democratische Bond er is, worden dan ook de paddo's verboden? Of,
Ik denk het niet, nee.
Okay. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Volgende week is er weer een podcast, NRC FM. Die letters staan voor NRC, NRC Handelsblad. En FM is natuurlijk Felix Meritjes. Goedenavond.